Als een klant het niet snapt, dan is het product gewoon niet goed. Dan komt het wel weer terug altijd tot die kern van leergierigheid die ik heb.
Welkom bij deze podcast van Women Development Boutique. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Annemarie Renes van Asselen. En in deze podcastserie interview ik vrouwelijke changemakers. Vrouwen die mij inspireren door de manier waarop ze hun werk doen en hun dromen volgen, hun passie waarmaken en niet terugschrikken van weerstand. En ook de verantwoordelijkheid nemen om te kijken naar hun eigen aandeel in wat er gebeurt. En ook de moed hebben om een ander aan te spreken op zijn of haar aandeel in wat er gebeurt. En ik ben heel nieuwsgierig hoe deze vrouwen dat doen, wat ze tegenkomen en wat ik daarvan kan leren.
Ah, fijn dat je er bent.
Ja.
Let's do it, zou mijn zoon zeggen. Ja. Of nee, mijn dochter. Ik moet het doen.
Oh ja,
let's
wel even.
Do it.
Ja, even de goede quote.
De goede quote. Ja, fijn dat we eindelijk hier zitten. Een paar pogingen gewaagd en nu zitten we hier.
Ja, dat was even een coronacrisis. Ja.
Waar we nog steeds een beetje in zitten. Misschien dat we daar nog opkomen, maar vandaag gaan we het vooral even terug over jou hebben. De vraag waar eigenlijk de makkelijkste vraag is om te beginnen, is: wat doe jij nu? En de volgende vraag: hoe ben je daar gekomen?
Makkelijke vraag, moeilijk antwoord, denk ik. Wat ik nu doe, is dat ik binnen DPG Media verantwoordelijk ben voor HR en communicatie. En dat in België en Nederland. Hoe ik daar ben gekomen is minder voorspelbaar. Van oorsprong ben ik techneut, technisch bedrijfskundige. Ook nog wetenschapper. Dus begonnen echt aan een wetenschappelijke carrière toen ik klaar was met studeren en promoveren. En ergens toch besloten dat ik de dynamiek miste van het bedrijfsleven.
Okay, je ging heel snel studeren en promoveren.
Ja. Ja, ik was een ontzettende streber, dus ik was heel snel klaar met studeren. En ik was nog niet klaar met het studentenleven. En de makkelijkste manier om je studentenleven te verlengen was om dan toch maar even geld te verdienen door een promotieonderzoek te doen, maar ondertussen nog even lekker mee te genieten van het studentenleven.
Oh.
Dus dat was mijn manier. Ik was gewoon nog niet helemaal klaar voor het werkzame leven, voor het echi. Dus ben ik gaan promoveren en vooral om nog niet weg te hoeven van de vrienden die ik daar gevonden had. Die allemaal nog lekker bezig waren met de studiepunten halen. En ik was al klaar. En dat was ergens heel lekker, maar ook heel zonde. Want ik had het erg naar mijn zin in de omgeving van de universiteit. Dus daarom ben ik gaan promoveren. Ja. Echt puur inhoudelijke redenen. Nou, het is niet helemaal waar, want ik deed technische bedrijfskunde, hele generieke, brede opleiding. Had het gevoel van, okay, wat heb ik nu geleerd de afgelopen 5 jaar? Ik denk dat dat wel bij meer studenten die van de universiteit afkomen, de onzekerheid is van, wat kan ik nu eigenlijk? Dus ergens was het ook wel lekker om ergens nog lekker in vast te bijten en nog inhoudelijk expert te worden. Dus die combinatie met het vrije leven en nog even genieten van studeren in Eindhoven. Daarom ben ik gaan promoveren.
Of dus je had heel goed door. Zo klinkt het van, ik kan het inhoudelijk dan wel snel doen. Maar er is ook nog een andere behoefte in mij. En dat is daar blijven, met mijn vrienden zijn.
Ja.
En verdiepen in een specifieker thema. Zodat ik...
Ja, wat ik tijdens mijn studietijd meer dan geleerd heb dan in al die jaren daarvoor, is ook genieten. Ik bedoel, ik ben altijd bezig geweest om het juist goed te doen. En ik had toen eindelijk door van, hé, wacht eens even. Je kan ook hard werken en echt gewoon plezier hebben met elkaar. En echte vriendschappen. En ik vond het nog te snel om daar op dat moment uit te stappen en verantwoordelijk. En achteraf bleek het promotietraject ook wel een flinke challenge. Maar het was in ieder geval in een vertrouwde omgeving. En daar had ik op dat moment gewoon nog heel veel behoefte aan. Om niet gelijk de harde zakelijke wereld in te stappen.
Ja, want het treft me heel erg dat je zegt, oh, plezier maken. Dat dat dan gewoon kan.
Ja.
Dat je echt die ontdekking hebt gedaan.
Ja, ik ben altijd wel heel serieus bezig geweest. Totdat ik in een studentenomgeving kwam. En ontdekte dat ik plezier maken eigenlijk super belangrijk vond. En tot nu toe was dat altijd wel een beetje ondergesneeuwd in mijn brave schoolse gedrag. En, dus ik ben daar wel echt opgebloeid in mijn studententijd, ja.
Wat leuk. Ik wilde graag straks nog even naar terug. Eerst nog een soort samenvatting van jouw pad. Dus je ging promoveren. Kan je nog kort iets vertellen? Waar promoveerde jij?
Nou, het was in de periode dat... Nou klink ik heel oud. Maar toen gingen de televisies gingen van beeldbuis naar platte televisies. En dat betekende eigenlijk dat er in die televisies een computer kwam te zitten. En dat een televisie dus opstarttijd kreeg. En tegenwoordig klap je een computer open en is hij aan. Maar toen was het echt even nodig dat je televisie de processor moest opstarten. En consumenten waren daar niet aan gewend. Dus ik kom uit Eindhoven, Philips deed ik dat werk voor. Die kreeg opeens heel veel problemen met mensen die hun televisie niet meer snapten. Want voorheen was het gewoon klonk en hij stond aan, die beeldbuis klapte aan. En toen kreeg ze opeens te maken met computers en televisies die niet wilden opstarten. Dus die hele adoptie van klanten met technologie en de klachten die daarom voorkomen en hoe je daarmee om moet gaan en het gebrek aan begrip voor nieuwe technologie. Daar ben ik uiteindelijk mijn onderzoek op gaan doen. In eerste instantie was het de bedoeling dat ik me op de harde kwaliteit van televisies ging richten. En toen bleek opeens dat het merendeel van de klachten gewoon voortkwam uit mensen die hun product niet begrepen. Dus en ja, daar had Philips tot dan toe eigenlijk nooit problemen mee gehad. Want problemen met producten kwamen voort uit gebrekkige technologie als die er al was. Maar niet omdat mensen het product te complex vonden of niet begrepen wat die nou precies aan het doen waren. Dus ja, in die tijd was dat een nieuwe stroming.
Ja, dat klinkt echt als een omslagpunt.
Ja, dus ik begon echt mijn onderzoek te onderzoeken naar wat is de technische kwaliteit en hoe kunnen we de technische kwaliteit van bepaalde televisies verbeteren. Tot aan, wacht eens eventjes. Zijn die producten eigenlijk wel stuk? En toen bleek dat uiteindelijk heel veel mensen het gewoon niet begrepen. En dat ze hun producten terugstuurden omdat ze het product niet begrepen. In plaats van dat het technisch stuk was.
Dus het was niet de hardware van het product, maar de software van de klant.
Ja, en inderdaad. En het bedrijf dat in handleidingen altijd de nadruk legt op die functionele performance van het apparaat. In plaats van, het werd opeens een ander product in televisie. Ik bedoel, vroeger was, je kan het al niet meer voorstellen. Maar vroeger als je van kanaal switchte, dan was het gewoon klonk naar een ander kanaal. Inmiddels wordt het netjes ingezoomd en uitgezoomd. Heel lang, heel snel, maar die overgang, daar moesten mensen in meegenomen worden.
Ja.
En inmiddels zijn we allemaal aan de smartphone en zo. Ik zei al, ik klink nu heel oud. Maar toen was dat echt wel een spannende tijd voor producenten. Die een hele servicekanalen anders moesten gaan inrichten.
Wat heb jij ervan meegenomen? Ik kan me zo voorstellen dat je daar... Dat klinkt ook alsof je er een hele wijze les uit hebt meegenomen. Wat heb jij daaruit meegenomen?
Wat ik daaruit mee heb genomen is dat de afstand tussen wat er bij de klanten gebeurt op de banken, als ze met hun familie naar de televisie kijken, en wat er in de boardroom besloten wordt over servicekanalen, super dicht bij elkaar moeten liggen. Want je zag toen dat het realiseren van oké, jongens, maar we hebben voortaan andersoortige problemen, wat die dan ook zijn. Het duurde zo lang, omdat die afstand tussen wat mensen thuis op die bank ervaarden en wat er daadwerkelijk in die boardroom besloten werd. Ja, die afstand was gewoon super groot. En dan is het gewoon heel lastig voordat al dat soort inzichten zo'n bedrijf doorgeakkerd zijn. Dat er opeens al bij wijze van spreken hele voorraden aan kapotte producten ergens stonden die uiteindelijk helemaal niet kapot
waren.
Het besef van oké, de realiteit van die developers, van die televisiemakers is heel anders dan die gebruiker thuis.
Ja.
Het ontwerpen met de eindgebruiker in het vizier werd daardoor opeens super concreet.
Ja.
Ja, natuurlijk.
Het was nodig opeens ook. Het was heel hard nodig. Want
Feit dat de klant hem stuk vindt, is even erg dan als die technisch stuk is.
Ja. Hè?
Dus je kan
maakt voor het resultaat niet uit.
Nee, terwijl eerst was het, dan hadden, het werden ook nog nuisance calls genoemd. Gewoon, eigenlijk waren het gezeur van de klant. Hè? In het begin was het nog zo van, of de domme klant snapt het niet. Maar ja, dat perspectief is helemaal omgedraaid de afgelopen twee decennia. Van, een klant, als een klant het niet snapt, dan is het product gewoon niet goed.
Ja.
En dat was in de jaren 90 wel anders. Ja, weet je, zo moet je het gebruiken. En als je het niet zo gebruikt, dan moet je niet zeuren. Dan doet hij het wel, maar dan snap jij het gewoon niet.
Ja.
Dus aan die twist, ja, dat vond ik heel, heel interessant.
Ja. Nou ja, het is grappig, want eigenlijk deze essentie is er natuurlijk continu aan de hand. Ook in de wereld waar we nu leven. Van nee, jij snapt het niet.
Precies.
Dan maakt niet uit of dat nou een product in een dienst is, precies, of in je relatie. Of in.
Nee, precies. Dus het is bijna empathie, hè? Het is bijna je kunnen verplaatsen in de belevingswereld van iemand anders. Dus het gaat niet over wat jouw intenties zijn. Nee, het gaat over het uiteindelijke resultaat wat er bij een ander oplevert.
Ja.
Dus dat, ja, dat overbrengen van ja, oké, je kan nu wel zeggen dat hij niet stuk is, maar het effect is wel dat ze allemaal terugkomen. Dus ergens moet je er iets mee, weet ja, je. Dus een van de dingen die in die tijd is ontstaan, is die korte handleidingen die erbij kwamen. Hè? Dus je had dan die lange handleidingen, maar dan had je ook de smart startup guide of zo. Er was gewoon één A3 formulier en er stond dan, die was bedoeld voor mannen. Want vrouwen bleken allemaal netjes de handleiding te lezen en dan ook te kunnen zeggen, ja, maar die hoort erbij.
Ja.
Maar mannen die hebben allemaal zoiets van fuck the manual, ik kan die echt wel zelf. Dus daarvoor hebben ze van die postertjes bedacht. Van ja, doe in ieder geval dit. Want als je dit niet doet, dan komt het nooit meer goed. Snap je? Dus ja, en daar heel veel testen mee gedaan. En,
dus dat je ook eigenlijk ziet van wat heeft iemand nodig om te kunnen snappen. En ja, het is niet goed of fout, maar dat is je aanpassen eigenlijk, ja, aan het gedrag van.
Ja, precies. Je weet gewoon dat iedereen gewend is om een product op die manier te gebruiken. Dus zet er dan even op. Het is normaal dat het 10 seconden duurt voordat je beeld krijgt. Dan scheelt alweer heel veel mensen die dan. Ja, ja, deze inmiddels ook al niet meer, maar in die, ja, tijd was dat zo. Die lampen, ja, moesten opwarmen, ik weet
het
allemaal niet meer.
Nou ja, het is eigenlijk, als je het nu zegt of het nou toen is, maar de principes gelden natuurlijk voor alles. Uiteindelijk zijn het een soort universele principes. Van, joh, wees transparant, zodat mensen weten wat ze kunnen, ja, verwachten. Leef je in wat belangrijk is voor de ander. En hoe iemand anders informatie tot zich neemt. Ja,
je had in die tijd, was usability. In een productontwerp was echt hoe goed kan je een product gebruiken technisch gezien. En dat is veel meer opgeschoven naar het stuk hoe aangenaam is het om een product te gebruiken. Ja, dat, ja, is echt een stroming die in die periode ontstond.
En daar stond jij aan de bakermat.
Nou, ik was er een klein. Ik was
de Brabantse bakermat.
Ik was er een klein onderdeeltje in. Maar dat was wel ongeveer mijn wetenschappelijke carrière. Zo. Die daarna wel een stille dood is gestorven.
Ja, want vertel. Dus dat was jou. Jij zei het al eerder. Van, het was de wetenschap, maar
ja,
er was iets wat knaagde, lijkt.
Weet je, ik was een vroege vogel. Dus ik ging op mijn 18e naar de universiteit. En toen was ik 23, toen was ik klaar met studeren. Nou, nog eens 3,5 jaar later was ik klaar met promoveren. Had ik gelijk een universitair docentschap in de pocket. En dat deed ik toen een jaar of twee. En toen dacht ik, ja, weet je, was mijn next step. Want zo zit ik wel in elkaar. En ja, dat zou dan universitair hoofddocent worden, uiteindelijk hoogleraar. Toen keek ik om me heen, toen dacht ik, ja, is dat dan het leukste wat ik kan bereiken? En heb ik daar genoeg aan? Even los van het lesgeven aan studenten, wat echt het leukste is wat er is. Het is echt briljant. Maar het hele carrièrepad van een wetenschapper is echt gericht op één ding, en dat is hoogleraar worden. Ja, ik miste een stuk dynamiek daarin, merkte ik. Ik vond het ook jammer dat ik heel veel over het bedrijfsleven beschreef in plaats van er onderdeel van te zijn. En heel veel van mijn onderzoek deed ik wel in het bedrijfsleven, maar ik was altijd die wetenschapper. Trouwens ook nooit veranderd. Mensen zien me nog steeds zo.
Ah, sorry.
Ja, maar goed, dat neem ik dan maar voor lief. Ik zal wel nooit slijten, denk ik. Maar goed, ik voelde heel erg de behoefte om onderdeel te zijn van een systeem in plaats van iemand die het systeem observeerde.
Ja.
En daarnaast merkte ik dat ik ook meer ambities had dan alleen een titel behalen of een positie. Of ik werd niet heel gelukkig van papers schrijven. En daar mensen die dan naar jou verwijzen, dat was voor mij onvoldoende om ongelukkig van. En het was niet fundamenteel genoeg om de doorbraak van kankeronderzoek of zo, dat je echt het verschil kon maken in de wereld. Hè. Dat gevoel had ik niet. Ik had niet het gevoel dat ik bijdroeg aan een betere wereld met mijn onderzoek. Dat was misschien wel zo, maar het was te klein.
Te klein.
Ja, het was te klein. Dus het echte verschil maakte ik daar, denk ik, in mijn docentschap. Begeleiden van studenten in toch wel een vrij turbulente periode van hun leven. En daar zelf nog heel dicht tegenaan staan. Dus ik had het gevoel dat ik bijna een van hun was, terwijl ik wel hun docent was. En dat werkte voor mij heel... In die eerste periode vond ik superleuk. Vond ik echt...
Wat maakt het zo leuk?
Nou, je kan echt een verschil maken. Je kan echt... die struggle die je zelf had gehad, van wat heb ik hier nu geleerd? Het uitvergroten van iemands talent op de juiste momenten. Maar ook gewoon talent zichtbaar maken in het bedrijfsleven. Ja, dat vond ik heel leuk.
En hoe deed je dat dan? Uitvergroten van talent. Talent zichtbaar maken. De struggle.
Enerzijds door zelfbewustzijn. Hè? De studenten hebben één nadeel. Ze zitten nog in een fase waarin ze zelf niet zo goed snappen waar ze goed in zijn. Dus daar met ze over dat onderzoek met zichzelf aangaan. Dus ook dingen uitproberen. Dus dat is heel leuk. Dus opdrachten geven en kijken waarin lopen ze dan vast en waarin zijn ze dan goed. En dan zie je dat sommigen opeens gaan uitblinken als ze net iets meer spotlight op zich gericht krijgen. En anderen juist helemaal verschrompelen in het licht van aandacht. Hè. Die moet je gewoon in gang laten gaan. Dus dat vond ik heel interessant. Maar ook gewoon, het is echt een lastige fase eigenlijk, hè, studeren. Je gaat voor het eerst uit huis, relatieperikelen. Maar ook de onzekerheid van de arbeidsmarkt, wat in die tijd ook nog wel best wel speelde. Van, dan heb je eindelijk na vijf jaar keihard werken, heb je een diploma. Waar ga je dan aan de slag? Dus het samen optrekken met die studenten om ze uiteindelijk volledig af te kunnen leveren. Hè? Dus als een mooi pakketje en daarna ook nog berichtjes te krijgen van nou, ik zit nu hier en ik moet nog denken aan dat. Of ja, dat vond ik, daar had ik heel veel lol in.
Gaaf, je bent echt met ze op reis gegaan,
ja.
Klinkt het.
Ja, precies. Ja.
Met de intentie dat ze ontdekken wat hun krachten zijn.
Ja, en ook jezelf daarin kwetsbaar op te stellen, hè? Want dat is ook wel de kracht. Ik bedoel, soms zijn ze echt wel super slim en zien ze jou ook. Hè? En dan zeggen ze ook van, ja, maar weet je, waarom doe je dit nou op die manier? Dus het maakt jezelf ook wel beter. Het is niet zo zelf, je moet je echt naast iemand zetten om zelf ook beter te worden. Dus dat vond ik ook wel leuk. Het is ook een hele mondige doelgroep, hè. Die gewoon zegt van, ja, weet je, je kan dat nu wel zo zeggen, maar ik zie dat helemaal anders. Ja, vond ik superleuk.
Ja, dus je kreeg ook weerstand.
Ja, superveel. Ja. Ja.
En daar ga je helemaal van glimmen.
Ja, dat vind ik heel leuk. Want als je daar zelf voor open staat, word je jezelf daar ook beter van. Hè? Ik bedoel, als jij in je eigen bubbel zit en denkt van... hoe oud was ik? Ik was 28, weet je. Dan ben je... Ik ben nu ook niet af, maar toen was ik nog verre van af. Dus als je dan gewoon andere perspectieven krijgt...
Is er een voorbeeld? Is er iemand waar je aan denkt...
Het zit heel erg op de waardeset waarmee sommige studenten vertrekken. Die dan niet per se in lijn liggen met jouw eigen waardeset. Waarin je, als je niet open staat, heb je heel erg de neiging om jouw visie op hoe je in het leven staat te projecteren op anderen. Maar er waren gewoon studenten die hebben gewoon gekeken van... Oké, wat is het carrièrepad wat ik moet verlopen om zo snel mogelijk geld te verdienen? Nou ja, las je de Elsevier opleidingengids. En er stond dan in de top 3 stond technische bedrijfskunde en daar gaf ik les.
Ja.
Dus daar zaten wel van met name jongetjes bij die gewoon zeiden van... ja, ik wil naar McKinsey. Ilse, leg me uit hoe ik naar McKinsey kan komen. En ik zat daar uit een soort van, hoe kan ik mezelf het beste ontwikkelen? En zij zaten alleen maar, ja, hoe ga ik mijn zakken vullen? En je eerste reactie was dan, echt, ga ik met jou hierover praten? Maar ze hadden een heel duidelijk doel. Ze wisten precies wat ze wilden. En ze deden niemand er kwaad mee. En ze waren ontzettend scherp op alles wat hun afweek van hun doel. Dus als ik iets zei wat hun doel in gevaar bracht... Ja, dan was ik opeens heel lastig. Dus dat scheurde enorm. Maar uiteindelijk heeft het me wel gebracht dat ik dacht van... ja, maar Wat is jouw doel dan precies? Hè? Ik bedoel, je kan hier wel allemaal gaan zitten polijsten aan jezelf. En proberen gewoon een soort van altijd maar te blijven leren. En dat als je ultieme doel te hebben in het leven. Maar is dat dan genoeg? Waar wil je dan naartoe? Dus daarin werd ik dan ook wel door van die ambitieuze jongetjes die super resultaatgericht waren, dacht ik wel, ja weet je, ze kwamen er wel, hè?
Ja.
Want ze wisten echt op dag 1 dat ze op die studie kwamen, daar wil ik uitkomen. Dus die waren vanaf dag 1 bezig om alles te organiseren in een omgeving om uiteindelijk daar te komen. En ze zitten er, of ze zaten er. En van daaruit was het lift-off. Dus dat heeft niks te maken met uiteindelijk bij de goede studentenvereniging komen. Nee, dat heeft gewoon te maken met resultaatgerichtheid.
Ja,
ja, daarom brak het bij mij in die tijd nog wel eens aan. Dus dat heeft mij wel... Het heeft wel een vuurtje aangezet.
Zo, ja, ik wou zeggen.
Ja.
Inmiddels is die kwaliteit ook goed ontsloten. Nou ja, je zat daar, je was in die omgeving en je dacht van ja, hiermee ga ik de wereld niet veranderen. Zei je eigenlijk eerder van, ja, het is niet essentieel genoeg. Ik mis de dynamiek. Wat gebeurde er en welke switch heb je toen gemaakt?
Toen... dacht ik, jeetje, ik had al best wel een wetenschappelijk profiel. En als ze ergens niet op zitten te wachten, was mijn mentale model van, is het wetenschappers in het bedrijfsleven. Dus toen ben ik manager geworden in een stichting op de interface tussen de wetenschap en het bedrijfsleven. Dat was een stichting die zich bezig hield met techniekpromotie bij kinderen. Maar daardoor kreeg ik met heel veel bedrijven contacten die behoefte hadden aan technische medewerkers die bereid waren te investeren in kinderen en techniekontwikkeling. Dus eigenlijk toch weer dat stukje van oké, hoe ga ik het verschil maken, was toen nog wel heel aanwezig. Maar ook wel heel bewust van ja, weet je, de overstap van de wetenschap cold turkey naar het bedrijfsleven is gewoon... is niet vanzelfsprekend. En dan kom je meestal op die hele theoretische banen uit. Wat ik juist niet wilde. Ik wilde juist die dynamiek van aan de knoppen zitten. En juist die business dynamiek. Dus toen heb ik die stichting. Dat heb ik ik denk 1,5 jaar gedaan. Mm-hmm. Totdat ik daar in aanraking kwam met de hoofdredacteur van het Eindhovense Dagblad. En dat was een leuke fitty over iets. Ik weet al niet eens meer waarover. Maar een van de
wil zeggen, een leuke vent, een leuke fitty.
Ja, we hadden een leuke fitty met elkaar. Hij had een programma, ik had een programma. Volgens mij hadden ze min of meer dezelfde naam. En toen zei hij, zoals ze in Brabant gaat, anders kom even een bakje koffie drinken en dan praten we er een keer over. En toen kwam ik bij de krant terecht. En ik vond het zo'n leuke omgeving. Toen zei iemand anders later van, ja, er is een... Je moet daar misschien eens gaan werken. Want weet je, jij hebt in Eindhoven is er een hele grote expat community. Heel veel Engelstalige mensen. Lokaal nieuws is super belangrijk voor die mensen. Maar die aansluiting die was er eigenlijk niet. In die tijd zat de krant ook nog wel heel erg in de struggle. Hoe gaan we digitaliseren? En nou, mijn achtergrond was innovatiemanagement. Dus toen ben ik... Na wat wikken en wegen, maar heb ik ook maar gewoon de overstap gemaakt en ben ik bij de krant gaan werken. Bij de krant.
De krant.
Ja, bij de krant. Ik deed niks met nieuws, maar ik was heel erg bezig met oké, hoe gaan we dat nieuws in de regio Eindhoven nu ook naar een bredere groep populatie krijgen. Heb ik uiteindelijk 2 maanden gedaan, want toen werd Wegener, eigenaar van Eindhovense Dagblad, overgenomen door toen de persgroep.
Ja.
En toen had ik eigenlijk geen baan meer. Dus ik had een tijdelijk contract. En toen had ik mijn exitgesprek met de toenmalige marketingdirecteur. En die zei van, nou ja, weet je, je hebt wel een interessant profiel. Dat betekent dat je in Amsterdam moet werken. En pragmatisch heb ik toen de keuze gemaakt van, ja, weet je, je kan beter solliciteren vanuit een baan dan gewoon... thuis gaan zitten wachten en gewoon nukkig gaan zitten zijn over het feit dat je je baan verloren hebt. Dus toen ben ik, 2 dagen daarna ben ik in Amsterdam begonnen en ik ben eigenlijk nooit meer gestopt.
Dus inmiddels? Hoe lang geleden?
Ja, 6,5 jaar.
6,5 jaar. Als Eindhovense in Amsterdam.
Ja. Ja.
En hoe is het daar je vergaan? Want wat ben je gaan doen?
Ik ben begonnen op de marketingafdeling toentertijd. In een afdeling die heette Product and Pricing. En daar ben ik me bezig gaan houden met het portfolio. Dus echt kijken van oké, welke producten zitten erin. Je moet je echt realiseren, dit was echt aan het begin van de digitalisering van nieuwsmedia. Dus we hadden wel websites en dat soort dingen. Maar de verdienmodellen waren toen nog echt, waren we echt zoekende.
Dus, Ilse Media was toen nog een label?
Ja, was ja.
Niet groot, jouw eigen bedrijf?
Ja, maar was maar zo'n feest, ja. Nee, inderdaad. Dus het was de consolidatie van media begon toen een beetje. Ja, Wegener werd overgenomen door de persgroep. Dus je zag eigenlijk langzaam maar zeker dat internationaal de zoektocht naar oké, hoe gaan we die kranten naar een nieuw tijdperk brengen, die was toen echt van start gegaan. Super interessant. Want je voelde aan alles van oké, we staan ergens aan het begin van iets nieuws. Ik had natuurlijk een hele grote toolbox, maar die was echt volledig gevuld met allerlei wetenschappelijke analytische methoden. Die heb ik gewoon één op één losgelaten op waar ik toen terecht kwam. En dat was voor die mensen in de media best wel verfrissend. Want ja, ik was gewoon zo analytisch. En mediamensen die zijn vooral heel creatief. En ja, en dat was voor mij echt een walhalla. Want ik kon hier echt het verschil maken. Ik kon de ideeën die zij hadden, kon ik kanaliseren in goede analyses en zeggen van oké, dat betekent dat we dit bedrijf over moeten nemen. Want we hebben duidelijk daar nog, als we daar naartoe willen, dan mist dit in het hele redenatieproces. Dus zo langzaam en zeker ben ik toen in M&A terechtgekomen, de overnames.
Ja.
Een stukje meer strategieontwikkeling. Dus dat heb ik merendeel van mijn tijd bij de persgroep gedaan.
Ja.
Dat inmiddels DPG Media heet natuurlijk. Maar en na 4 jaar in die dynamiek zitten. Echt een geweldige dynamiek. Van elke keer die pieken van gaan we het bedrijf kunnen kopen? Zitten de adders onder gras? Ook de integratie van die bedrijven vervolgens weer in het grotere geheel. Zorgen dat die business case die we van tevoren bedacht hadden met de overname, dat die ook echt werkelijkheid werd. Merkte ik ook wel dat ik toe was aan een volgende stap. In de zin van niet inhoudelijk. Want elke overname dossier was weer een nieuw avontuur. En leerde ik ontzettend veel van. Maar meer om mezelf te ontwikkelen op het stukje een afdeling leiden. Zorgen dat je je eigen strategie uitstippelt voor een inhoudelijk domein. En toen heb ik dus de overstap gemaakt naar HR.
Wat dreef jou? Wat vond je leuk? Want het klinkt heel erg dat je zegt van ja, goed uitvinden wat er mist. Dan daar het goede bedrijf bij zoeken. En zorgen dat het goed integreert. En dat we ook echt behalen wat we willen behalen.
Ja, het is heel resultaatgericht.
Ja, dat is het interessante met haar.
Ja, het is super resultaatgericht. Maar de grap is, er zit heel veel creativiteit in. Want dat is het voordeel, denk ik, van werken bij DPG Media. En waarom ik het daar als een vis in het water voel. We zijn een familiebedrijf die heel veel ondernemerschap echt in de kern heeft. Dus op het moment dat jij na kan denken over oké, wat is er synergetisch te behalen, maar ook hoe kunnen we dit bedrijf gebruiken om ons eigen bedrijf weer te versterken en nieuwe energie in te krijgen, maar ook nieuwe takken van sport aan te wenden. Ja, weet je, dan gaat dit bedrijf gewoon. Dan is het gewoon go for it. Ga het implementeren. Ga het uitproberen. Wat werkt, wat werkt niet. Ook snel bijstellen. Dus de lijntjes zijn kort en de leercurves zijn heel snel. En je merkt gewoon dat er een ontzettende energie in het bedrijf zit. Dus ja, dat vond ik echt, dat vind ik nog steeds het allergaafste van DPG Media. Dat je gewoon echt gewoon
dat ondernemende, het ontwikkelen, het verder.
En het maakt niet uit op welk domein, maakt niet uit waar je zit. Zit je in de marketing, zelfs op HR-gebied, zorg dat je gewoon die vooruitgang boekt op de meest creatieve ondernemende manier. Onderbouw het goed. En daar had ik mijn
toolbox voor. Hij staat hier zo
ja,
onder
hij
tafel.
Staat altijd zo hier ja. Ergens.
Jullie kunnen het niet zien, maar nee, hij ja. Staat hier echt onder tafel. Heel groot is die.
Net een plek voor je. Nee, maar dat is onzin. Maar het is wel zo dat je dan altijd weer terug kan grijpen op die voor jou vertrouwde manier om een beslissing te nemen. En dat is heel fijn. Je kan andere mensen ook meenemen in die beslissing.
Ja. Ja, dus we maken er een grapje over, maar je hebt hem wel. Hij is niet fysiek, maar het klinkt alsof je heel duidelijk een aantal fundamenten hebt in jezelf waar je echt op kunt vertrouwen en op kunt bouwen.
Ja, en die zitten echt in die analytische aanpak, denk ik. Ja. En in een creatieve omgeving als de media is het soms heel fijn om te kunnen zeggen, ja, maar als je A doet, betekent dat B het resultaat is. Of een grote kans dat B het resultaat is. Omdat en daar bouw ik wel continu op verder. Dat is dus ook wat ik net zei. Van daarom wordt er nog altijd wel gezegd Ilse de wetenschapper, semi-gniffelend. Maar iedereen vindt het wel heel fijn om te snappen hoe iets theoretisch in ieder geval in elkaar zit. Dat de praktijk dan soms weer barstiger is, dus prima. Maar het helpt wel als je dat fundament gewoon goed hebt zitten.
Gewoon een structuur, echt een heldere structuur.
Ja, structuur. Maar ook gewoon inzicht hebt over mogelijke scenario's. Dus niet meer uitgaan van één business case. Maar altijd er een eentje boven hebben liggen van wat als dit gebeurt. Maar ook één eronder, maar stel dat dit nou gebeurt. Dus dat ook, dat je niet alleen een soort van wensscenario's aan het uit. Maar dat je gewoon heel analytisch kijkt. Maar het kan ook gebeuren dat een coronacrisis uitbreekt. Wat betekent dat? Ja, dat was een scenario wat we nooit hebben meegenomen, maar bij wijze van spreken.
Ja, dus en het klinkt bijna, wat je zegt, je schrijft niet ergens naartoe, maar je bent eigenlijk heel constaterend en realistisch bezig.
Ja. Ja. En waarbij je altijd gevoel moet houden bij wat de dynamiek in het bedrijf is, waar iedereen naartoe wil. Dus je moet ook wel scenario's hebben die heel goed aansluiten bij de wensgedachte van, oké, waar willen we naartoe? Zonder dat je daarmee luchtfietserij erin brengt. Maar waarin je wel zegt van, oké, dit is, hier zit het vuur van het bedrijf. Hè? Hier willen we echt grote stappen op maken. Dat betekent dat we aan deze knoppen moeten gaan draaien. Ja. Dus je moet wel feeling houden met, oké, bijvoorbeeld een videoagenda voor een mediabedrijf dat eigenlijk nog nooit video heeft gemaakt. Wat is daar dan voor nodig? Dan moet je daarin wel heel realistisch zijn. Van oké, aan welke knoppen moeten we dan echt gaan draaien als bedrijf? Want dan krijg je ook commitment daarop. Je kan niet verwachten dat daar resultaten worden bereikt. Als je deze parameters, waarvan we allemaal hebben bepaald dat die belangrijk zijn, omdat er is, als je daar geen aandacht aan besteedt.
Ja.
Dus het is ook een soort van gerichtheid op bepaalde doelstellingen die je hebt.
Ja, wat het beeld wat ik krijg als ik jou dan, hoe je net vertelde over de universiteit en je docentschap. En dat je heel erg zit van, oké, wat kunnen we nu doen om het beste uit jezelf te halen? En dat dan te koppelen aan wat iemand als doel heeft. En dat je absoluut geen negatieve gedachten meer hebt over dat iemand een doel heeft. Dat je dat omarmt en vervolgens aan het hier kijkt van, ja, wat is er dan hier nodig om dat te ontwikkelen?
En dat lukt niet altijd. Hè? Soms is het lastig om je te vereenzelvigen met bepaalde ambities en doelstellingen. Hè? Dus dat blijft natuurlijk ook iets.
En hoe kan je, het klinkt alsof je daar meteen al een idee bij hebt. Gebeurt dat? Kan je iets vertellen over
dat moment? Het is natuurlijk niet altijd zo dat als je ergens werkt, dat je de ambities of de doelstellingen van bepaalde mensen of zelfs bedrijfsonderdelen in lijn zijn met wat jij denkt dat de toekomst zou moeten zijn. Dat is natuurlijk, net zoals bij die studenten, betekent dat je jezelf ook constant moet blijven ondervragen. Waarom zie ik dat dan anders? En dat is een zoektocht bij jezelf in plaats bij de ander. Hè?
Ja.
Of bij het bedrijf of weet ik veel wat. Soms denk je van, ja, op een of andere manier voel ik niet waarom dit zo belangrijk is. Dus dat betekent dat je zelf moet gaan snappen waarom het voor de anderen zo belangrijk is. Ja. In plaats van dat je daar tegen dat doel moet gaan schoppen. En dat is denk ik wel. En het zit ook wel heel erg in, ik ben natuurlijk technisch bedrijfskundig. Ik heb een tijd lang ook bij industrial design lesgegeven. Dat zijn per definitie ook creatieve mensen. En wat ik daar heb geleerd is dat engineers zijn heel erg bezig met doelredenatie. Hè? Dus even simpel gezegd, ik wil vanavond een lekker Thaise maaltijd. Dan zoeken ze een recept, halen de ingrediënten in huis, gaan koken en komen uiteindelijk met een resultaat wat bijna nagenoeg overeenkomt met het plaatje in het boek. Dat is de manier van engineers. Als je kijkt naar ontwerpers, designers, die kijken veel meer van, oké, wat heb ik in mijn koelkast liggen en hoe kan ik daar een lekkere maaltijd mee bereiken? En het resultaat is veel minder voorspelbaar, maar vaak veel verrassender. Als je die twee tools van een engineer, resultaatgericht toewerken naar een doel, maar ook kijken, wat heb ik in mijn koelkast liggen en hoe kan ik daar het beste resultaat mee bereiken? Als je die kan combineren, dan ben je niet gedwongen om altijd het einddoel vast te houden. Maar kan je soms ook een doel kiezen wat dichterbij is en misschien beter haalbaar is.
Ja.
Of misschien zelfs verrassender is dan het recept wat je gevonden hebt op die kookwebsite.
Ja.
Dus dat vind ik een heel... Dat is wat ik mee heb gekregen van die designers. Die zijn er super goed in. Die lopen om het probleem heen en die veranderen soms het probleem. In plaats van dat ze de oplossing oneindig blijven aanpassen.
Ze hebben opeens een ander perspectief op het probleem.
Ja. Dus, en door het probleem te herdefiniëren, kan je veel meer mensen aan boord krijgen voor een eventuele oplossing.
Ja.
Dus soms is het dat perspectief, je verplaatsen in waarom vindt iemand dit belangrijk, super belangrijk om het probleem op te kunnen lossen.
Ja, omdat je uiteindelijk veel grotere, ja, veel beter ziet, misschien helder zicht hebt op wat er aan de hand is.
Ja, precies.
Je beperkte blik op wat er aan de hand is, wordt misschien wel veranderd.
Jouw frame op wat het probleem is misschien niet het frame van de ander. En dan ben jij misschien een probleem aan het oplossen wat voor de ander helemaal niet bestaat.
Ja.
En dan kom jij met een oplossing en dan zeggen ze, ja, maar dat vind ik echt een slechte oplossing. En dat is niet omdat de oplossing slecht is, maar omdat je naar een ander probleem gekeken hebt. Dus daarin zit ook weer dat stukje empathie in. Van rondom het probleem heen wandelen. En kijken van op een gegeven moment, van zien we hetzelfde? En moeten we het niet net anders definiëren? Zodat we meer vrijheid hebben om tot een oplossing te komen.
Ja. Ja. Echt proces, veel meer procesdenken dan heel lineair. Het is echt kijken van, kunnen we eerst eens naar die bron gaan? Wat is er eigenlijk aan de hand? En zien we wel wat er aan de hand is? En daar ook echt de tijd voor nemen.
Ja.
En die verschillende perspectieven je daar niet tegen verzetten.
Nee.
Maar die perspectieven ook echt innemen.
Ja. De tijd nemen om dat probleem heen te wandelen. En te zeggen van, ja, weet je, jij kijkt er vanuit die kant op. En ja, ik kijk er van die kant op. Waar vinden we elkaar?
Ja.
En wanneer is een oplossing dan geslaagd? Hè?
Ja.
Dus in plaats van een oplossing eerst te zoeken, eerst succescriteria bepalen met elkaar.
Ja.
Want dan weet je in ieder geval dat je hetzelfde gesprek aan het voeren bent.
Ja. Ja, dit is wat mij betreft ook echt de essentie van wat we te leren hebben in heel veel uitdagingen waar we nu voor staan.
Ja, ja, ik denk dat het heel vaak terugkomt.
Ja. En dat dat iets is wat we nog echt met elkaar te ontwikkelen hebben, die intelligentie. Van,
ja, het is heel, heel moeilijk om te zien wat je niet ziet. Hè?
Ja.
Dus het is heel makkelijk om vanuit je eigen frame elk probleem te benaderen. Of elke uitdaging, of zelfs elke kans te benaderen. Maar het is veel krachtiger om even pas op de plaats te maken. Want de kans dat je dan veel meer mensen adresseert met je oplossing is veel groter. Dus vooruitgang gaat veel beter als je het meer vanuit verschillende hoeken benaderd.
Ja.
Maar ja, dat is dus iets wat gestart is eigenlijk al in die gesprekken met
studenten al. Mooi. Kan je voor, ik bedoel, het is niet altijd makkelijk om in een situatie zelf eigenlijk alert te zijn van, oh, zijn we nu al naar oplossingen aan het zoeken terwijl we het probleem nog niet goed gedefinieerd hebben? En volgens mij gebeurt dat, zoals ik het ervaar, ook gedurende de hele dag in allerlei kleine elementen. Het gebeurt groot, het gebeurt klein. Hoe ga je daar met jezelf voor jezelf mee om?
Nou, het klinkt alsof ik het helemaal master. Dat is natuurlijk niet zo. Hè? Sowieso, het voelt veel lekkerder om een oplossing te bedenken dan een probleem te definiëren. Het is gewoon lekker om dat puzzelstukje in elkaar te schuiven en denken, oké, nou kunnen we weer verder. Dus de neiging bij mij bestaat ook altijd. Als iemand belt met die verdrietig is, om gelijk in oplossingen te denken. Het is gewoon de natuur. Maar op het moment dat je vastloopt, dan is het vooral belangrijk om even een stapje terug te doen. Kijk, als je in één keer dat puzzelstukje je vindt en de oplossing is, dan moet je ook niet complexer maken dan dat het is. Maar het is vooral op het moment dat je weerstand voelt, als je denkt van, hey, maar waarom ziet niet iedereen de wereld zoals ik? En het is toch heel duidelijk dat we het zo moeten doen? Dan is het goed om even weer een stap terug te maken en op en neer te blijven bewegen tussen het probleem en de oplossing. Ik meestal jump ik ook gewoon naar de eerste beste oplossing. En als iedereen gaat applaudisseren, dan denk ik, oké, dan zijn we klaar. Niks meer aan doen. Maar het is vooral in situaties waarin de complexiteit hoger wordt. Waarin belangen anders zijn. Dat je dan weer even teruggaat naar van, hé jongens, waar kijken we nou met z'n allen naar? En laten we het eens even midden op tafel leggen en er met z'n allen naar kijken van wat de perspectieven van dit verhaal zijn. En ook met elkaar afstemmen dat er misschien niet één perfecte oplossing bestaat voor al die perspectieven. Dus nee, het is niet. Het is een natuurlijke reflex die ik heb op het moment dat het vooral de oplossing niet in één keer op veel consensus en overtuiging bij anderen kan rekenen. Dan ga ik weer even een stap terug. Denk ik van oké, heb ik nu wel helemaal goed in de smiezen waar ik aan het sleutelen ben. En, ja.
Dus het klinkt heel erg dat je heel erg aan het bijna een soort tango aan het dansen bent. Naar voren en achter.
Dat is het natuurlijk. Dat is verbinding, wat mij betreft. Dat gaat heel erg over van, oké, ik doe stap A. Ga jij mee, A? Oh nee, je blijft staan. Oké, wat betekent dat dan? Is A niet goed geweest? Of ben jij er gewoon nog niet? Of moeten we beter snappen waar we naartoe willen met z'n tweeën? Dus ja, daarvoor moet je altijd snappen wat de perspectieven van anderen zijn. En ik sla af en toe ook compleet de plank mis. Dat ik denk van, ja, maar jij wilt toch daar naartoe? En dan dat ik alles in touw zet om daar te komen. En dat dan opeens blijkt dat dat helemaal niet de behoefte is van een bedrijfsonderdeel of een persoon. Dan ben ik ook weer veel te snel gegaan.
Ja.
Dat is heel frustrerend.
Als je dit zo vertelt, dan komt eigenlijk bij mij heel spontaan de vraag op. En wat is jouw perspectief en hoe blijf je daarmee verbinden?
Dan komt het wel weer terug altijd tot die kern van leergierigheid die ik heb. Dus ik heb een soort van overtuiging dat er geen één waarheid is. Dat maakt het leven heel makkelijk om niet heel solide en vast te zitten aan een overtuiging. Dus ik ben ook wars van principes. Want ja, weet je, die kost heel veel moeite om die in stand te houden. Dus op het moment dat ik ruimte heb om die leergierigheid en te snappen, dan kan ik mee. En dan vind ik het ook prima om mijn eigen denkmodel aan de kant te zetten. Maar op het moment dat ik vast kom te zitten in iemand anders zijn frame en daar geen ruimte voor bestaat, dan dreig ik gewoon van de boot te vallen. Want dan merk ik, dan klopt mijn eigen dan kan ik mijn eigen overtuigingen en mijn eigen waardeset niet meer kwijt. Namelijk dat er meer is dan dat ene frame waar alles in moet passen.
Dus als iemand in jouw leven waar je mee werkt of wat dan ook eigenlijk heel standvastig is in een frame, dan wat gebeurt er dan met jou?
Dan haak ik af, daar word ik heel gefrustreerd van. Omdat dan verlies ik mijn bewegings, mijn schouderruimte om te manoeuvreren rondom die situatie. Dan word ik in een keurslijf geduwd waarin de uitkomst vast ligt en er geen ruimte meer is voor alternatieve perspectieven. Ja, en dan komt het dan toch wel weer terug op conformeren of niet. En daar ben ik gewoon niet zo heel goed in dan. Dan ben ik wel iemand die zich met name verzet tegen het proces en niet per se tegen de uitkomst daarvan. Want misschien klopt het frame wel. Als ik de ruimte niet krijg om het te onderzoeken en vragen te stellen, twijfel te hebben, ja, dat is voor mij. Want dat belemmert mijn eigen leervermogen. En die intrinsieke leergierigheid, die heeft er altijd ingezeten. Ja. Die vraag waarom dan?
Ja, en nou ja, wat het beeld dat ik nog krijg, want dat verhaal verzin ik er ook nog bij, is van, oké, maar het is dus ook wat jij nodig hebt, is de ruimte van de ander voor jouw perspectief.
Ja.
Dus als de ander jou niet geïnteresseerd is in jouw perspectief, dan is jouw perspectief mag er ook zijn. Jouw behoefte mag er ook zijn.
Ja, precies.
En als iemand daar niet de interesse in heeft, dan
Dan vind ik dat, want dat is denk ik de kern van mijn manier van werken, is dat je bewegingsvrijheid moet hebben om te onderzoeken en te willen snappen. En Kijk, ik snap dat niet iedereen zijn eigen frame wil aanpassen, maar ik wil wel kunnen snappen hoe ik me verhoud tot dat frame van de ander. Als ik daar de ruimte niet voor krijg, dan merk ik dat ik daar, heel erg veel frustratie en blokkade voel. Dan denk ik, ja, weet je, jij kan wel denken dat de wereld zo in elkaar zit, maar is dat dan ook echt zo?
Ja, voor mij niet. Misschien.
Misschien wel.
Nee, misschien wel.
Misschien niet.
Ja, dus voor jou de wetenschapper Ilse is veel maar de vrouw die zegt, oké, wat er ook aan de hand is, laten we de ruimte creëren met elkaar om te onderzoeken wat er echt aan de hand is. En op het moment dat we die ruimte hebben gecreëerd, komen we ook tot de meeste creatieve oplossingen.
Ja, precies.
En dat stuk wil je eigenlijk ook wel graag deel van uitmaken. Dus het zit, dat onderzoeken zit veel meer in je manier van leven dan onderzoeken als beroep.
Ja, het is. Ik zie het ook terug in mijn dochtertje van 8, die overal waarom opvraagt. Dus de meeste kinderen bij 2, 3 jaar stoppen daarmee. En bij haar houdt het ook nooit op. En daar herken ik mezelf gewoon in. Het is niet de waarom vraag om bezig te houden, maar echt het willen snappen van hoe kijk jij hierna en hoe zit de wereld in elkaar. En daar gewoon ook echt ontzettend veel plezier in hebben op het moment dat er puzzelstukjes op van, oh, maar jij ziet het echt anders dan ik. En daar ook de lol van inzien. Ja, en dat heeft zij ook. Dus zij heeft mij daarin ook wel weer een spiegel voor gehouden. Dat ik denk, je wordt daar gewoon mee geboren. Hè? Met die soort van nieuwsgierigheid naar van, maar hoe zie jij dat dan?
Ja, en bijna ook, je lijkt ook heel vrolijk te kijken als je het over de perspectieven van iemand anders hebt. Dus, oh wauw, er zijn meer, het echt als een rijkdom te ervaren.
Ja, maar dat is wel, dat betekent ook, dat is wel een groeiproces geweest, denk ik hoor. Want je eigen kernwaarden ter discussie stellen soms, hè, dat is best wel lastig. En dus ik merk gewoon dat het mij heel veel rust heeft gegeven om af en toe te zeggen dat je een eerder perspectief achterlaat omdat je een betere gevonden hebt. He, dat heel veel rust en vrijheid geeft om te zeggen van ja, het is ook soms goed dat je bijgesteld of de tijd wordt anders ik denk nu anders over dingen. Dat geeft je jezelf niet je voet in beton gieten, heeft heel bevrijdend gewerkt. Terwijl vroeger vond ik het juist heel prettig om vast te houden aan één perspectief en me daarin een soort van vast te zetten, omdat dat is waar ik voor sta, weet je wel. Terwijl, ja.
Waar hielp zo'n perspectief om je vast te houden? Hoe helpt dat? Nou, want je doet het ook omdat het helpt.
Ja, je doet het omdat overal in de wereld wordt tegenwoordig jouw mening en jouw referentiekader gecheckt. Hè? Hoe verhoud jij je ten opzichte van de 26e golf feministen? Hoe kijk jij naar de Zwarte Piet discussie? Hoe kijk jij naar de introductie van temperatuurmeten in het kader van corona-proefwerken? Weet je, overal wordt gevraagd hoe jij je verhoudt tot bepaalde.
Wat vind jij, ja.
Ja, en dan is het handig als je ergens gewoon besloten hebt, nou, ik vind dit en dus als ik dit vind, betekent dat dit, dit en dit. Dan ben je consistent, ben je betrouwbaar. Weet iedereen welke kleur je draagt, zeg maar. En hoe je je verhoudt op het spectrum. Dus dat is ook wel een beetje wat in Nederland heel gewaardeerd wordt. Hè? Als je gewoon weet waar iemand voor staat. Terwijl het is super bevrijdend als je jezelf af en toe kan zeggen van, ja, toen keek ik er zo naar. Maar tegenwoordig zie ik het anders, omdat. En ja, dus die draai kunnen maken is voor mij niet meer het teken van onbetrouwbaarheid, zoals het vroeger altijd wel werd bestempeld. Je moet ergens voor staan in het leven.
Ja. Dus het is, en wat is het wel geworden? Dus dat je kan wenden. Wat betekent dat voor jou?
Nou, dat je je in open vorm kan mengen in allerlei discussies. En dat het dus gaat over het leren van andermans perspectief en daardoor zelf ook je perspectief kan aanpassen. In plaats van jezelf kan voeden met nog meer argumenten voor je eigen standpunt.
Ja.
Dus, en ja, dat maakt je ook veel wendbaarder in bedrijven, denk ik.
Maar dat is ook wel een van de lastigste dingen om te doen.
Het kost veel meer energie, hè? Want je moet veel meer openstaan. Je moet veel meer aanstaan.
Ja.
Ik bedoel, als je opsluit in je eigen waarden zet en je eigen denkmethode, dan kan je daar gewoon lekker in volharden. En dan is het bijna een mantra. Terwijl op het moment dat jij de keuze hebt gemaakt dat je altijd wil blijven leren, dan moet je ook altijd aanstaan.
Ja.
Dat betekent ook dat je altijd moet blijven luisteren en niet alleen maar kan zenden.
Nee.
En zeker als je dat in een omgeving doet waar mensen gewend zijn om vooral standvastig en te zenden, kan je daardoor wel eens echt wel eens tegen muren omhoog lopen.
Ja, nou, en als ik het ken uit mijn eigen ervaring of van de gesprekken, je voelt ook meer.
Ja.
Je hebt ook meer te voelen.
Ja, want ik denk om echt urgentie te bepalen van mensen, moet je voelen. Ik bedoel, om echt te snappen wat belangrijk is, moet je kunnen voelen. Dus die twee dingen kan je niet los van elkaar zien. Het is ook wel een heel sterk tool, hè? Soms is het ook wel gewoon heel belangrijk om gevoel te houden bij zaken. En niet alleen maar je verstand te gebruiken.
Ja.
Omdat die twee die werken continu samen. En door gewoon één uit te schakelen, mankeer je jezelf eigenlijk om positie te kiezen.
Ja.
Dus ja. Daar ben ik ook wel steeds meer van overtuigd.
Ja, want als je iemand tegenover je krijgt met een standpunt, en je merkt eigenlijk van, oh, ik krijg de neiging om weg te gaan, maar ik wil wel openheid houden, of tenminste open blijven voor het perspectief van die ander. En ik wil graag dat die ander mijn perspectief ziet. Op het moment dat je in zo'n situatie kijkt, en je merkt aan jezelf, ja, ik wil eigenlijk niet weg. Is er een voorbeeld wat erop komt? Ik zeg van, jeetje, ik zat aan dat punt en ik werd echt getriggerd om weg te lopen, maar ik ben gebleven. En ik heb het om kunnen draaien.
Lukt mij ook niet altijd, toch? Af en toe kies ik. Als je het. Mijn gevoeligheid zit dan altijd over, zie ik een opening om samen die perspectief te verkennen. Dus ik kan prima functioneren in een resultaatgerichte omgeving, waarin veel bereikt moet worden, deadlines zijn en dat soort dingen. Maar op het moment dat ik merk dat er geen ruimte meer is voor twijfel, hè, dus dit is de manier waarop we het gaan doen. En ik hoef niet te weten wat je ervan vindt, om het zo maar te zeggen. Dan merk ik dat ik daarop af ga haken. En dan, de makkelijkste manier is dan weglopen van zo'n situatie. En te zeggen van oké, dit is het soort spel wat ik niet wil spelen. Van de andere kant, als je echt up for it bent, hè, als je echt het verschil wil maken, dan ga je op zoek naar manieren om het proces in ieder geval te beïnvloeden, los van de uitkomst. Dus dan ga je vragen stellen over waarom andere perspectieven niet welkom zijn op dat moment. En dan kan het zo zijn dat er geen tijd is of geen ruimte, of omdat het al een proces is wat eigenlijk al lang gelopen is en waar jij geen onderdeel van bent geweest. En dan moet je de call maken van oké, kan ik me dan hier overheen zetten en toch voor dat resultaat gaan waar ik me eigenlijk niet aan kan verbinden, omdat ik mijn eigen zoektocht niet heb kunnen doen. Of ga ik weg? En ik vind eigenlijk dat op het moment dat je de keuze maakt om mee te werken aan een bepaald proces, dan moet je dan of je verandert het of je houdt je mond dicht, zeg maar.
Ja.
En soms moet je gewoon onderdeel zijn, want er is niet altijd plek voor mijn proces. Hoe hard ook klinkt.
Ja. Dat is ook part of life.
Het is part of life. Ik bedoel, sommige dingen. Soms is er gewoon geen ruimte om het probleem heen te lopen. Nee, dan is er al bepaald wat het probleem is. En is ook al bepaald wat de oplossing is. En word je gewoon geacht om daaraan mee te werken. Dat zijn voor mij de lastigste situaties.
Ja, en dan is het echt kiezen waar maak ik me wel. Wat is belangrijk, zo belangrijk voor mij dat ik me wel hard blijf maken?
Ja.
En wat is oké? Dus je moet heel goed weten wat is zo belangrijk voor mij.
Ja, dat. En wat is eraan vooraf gegaan dat dit nu zo in beton gegoten is?
Ja.
Dus dan gaat het toch weer om het snappen.
Ja, en is er iets waar ik invloed op uit kunnen oefenen? En zou ik dat de volgende keer anders kunnen doen? Althans, dat is dan als ik je zo hoor.
Ja.
Ja, dus wat jij zegt, als ik het samenvat, is soms word ik geconfronteerd met iemand die al een beslissing heeft genomen, probleem al heeft gedefinieerd. En dan word ik geconfronteerd met het feit dat ik niet mijn eigen proces kan lopen.
Ja.
Ik wil weglopen of ik wil blijven. Oké, wat ik in zo'n moment doe is niet altijd meteen weglopen, maar eerst even checken, oké, wat maakt... Ik wil dat in ieder geval benoemen. Van, hé, ik heb het idee, mijn stem is niet gehoord hierin. En wat maakt dat daar nu geen ruimte voor is? Dat wil ik begrijpen. En als daar dan hele goede argumenten voor komen, wat je denkt, oh, nou, daar heb ik begrip voor. Oh, ik kan me voegen. Dus je maakt dan op een gegeven moment, je brengt het in. Ja. En je maakt een bewuste keuze of je meebeweegt of niet. En dat hangt ervan af van, hé, hoe belangrijk is dit voor mij in het grotere geheel?
Ja, ik denk mooi omschrijven.
Ja, en dus dat je je ook echt realiseert... Ja, er is gewoon niet altijd ruimte voor mijn proces. En ik zal moeten weten wanneer is het cruciaal dat mijn proces er moet zijn... en wanneer is het oké dat het er niet is.
Precies, ik bedoel...
80-20...
Precies, het is ook een soort van realisme. Hè? Ik bedoel, zeker als je in een groter bedrijf werkt... of in een grotere context... draait het niet om mijn proces... Ik denk dat de manier waarop ik werk in veel gevallen bijdraagt aan een beter resultaat. Maar je moet ook realistisch zijn dat in heel veel situaties er gewoon andere mensen zijn die voor het proces kiezen. En dat je je te voegen hebt. Nou ja, daar zit mijn ontwikkeling dan altijd. Op welke manier kan ik dan toch mijn ei kwijt, zodat ik plezier hou aan naar dat resultaat toe werken.
Ja, plezier. Ik wilde eerst al zeggen, het is echt pick your battles, hè, die. En plezier, dus voor jou... Ik wilde ook weer teruggaan eigenlijk. Zo'n mooie link om terug te gaan naar dat begin. Dat jij ontdekte in je studententijd plezier. Wauw, je kan ook plezier hebben. Hoe was het voor jouw studententijd? Wat voor meisje was je? En wat maakte jou?
Echt een typisch oudste dochter. Altijd braaf. Echt in een Eindhovens milieu opgegroeid. Veel buiten, veel op straat, maar wel altijd heel erg bezig goed te doen. Dus zelfs op de middelbare school ontzettend faalangstig. Ik weet nog dat mijn vader me echt naar mijn VWO-examen heeft moeten toesleuren, want ik ging gewoon niet. Dus ik was altijd heel erg bezig om vooral goed te doen. En ik vind het wel moeilijk om uit te leggen. Maar ik was echt het type nerdmeisje dat altijd een beetje de underdog een beetje... niet opvallen, hard werken, oneindig studeren. Ik had wel vriendinnen, maar er waren dan meer studiegenootjes dan vriendinnen. Dus ik kwam daar in dat studentenleven terecht. En vanaf de eerste dag van de intro heb ik dat echt van me af kunnen schudden. Dus dat was wel heel goed voor mij om in zo'n context terecht te komen. Ook van gelijkgestemden, hè. Want ik was natuurlijk die nieuwsgierige, brave meid. Maar ik had altijd wel mijn gevoel voor humor. Ik had altijd wel heel veel behoefte aan plezier. Ja, en dat kwam in die studentomgeving wel echt veel
beter. Tot z'n recht.
Veel beter tot z'n recht. Ja, ik heb heel wat tijd in de kroeg doorgebracht.
Want wat heb je niet gekregen waar je wel behoefte aan had in die tijd voordat je ging studeren?
Ik had altijd een moeder die thuis was. Mijn vader die kwam tussen de middag altijd lekker mee warm eten. Want we werden bij ons tussen de middag warm gegeten, weet je. Dus ik heb juist wel een hele sterke basis gekregen. Maar ik heb wel altijd de behoefte gevoeld tijdens dat ik jong was. En om het goed te doen. Ja. Om in ieder geval niet voor veel problemen te zorgen. Ja. Dat is ook een proces, hè. Ik bedoel, als je in het begin jezelf gaat ontdekken... dan ga je ook wel onderzoeken van... oké, hoe komt het dat ik van nature altijd het beste wil doen? En nooit wil falen? En dan ontdek je dat een soort van mechanisme is... wat je zelf in plaats hebt gezet om het gewoon altijd goed te willen doen. Ja, als je dat dan van je af langzaam weet te pellen... dan Maar dat zit heel dicht in de kern van wie je uiteindelijk bent. En dat heeft me ook gemaakt. Ik wil nu nog steeds goed doen.
Ja.
Snap je? Dus niet voor iets of iemand, maar dat wil ik gewoon. Dat vind ik gewoon belangrijk.
Ja.
Ja, dat zal altijd wel zo blijven.
Ik ken je als iemand die echt, nou ja, met een heel groot open hart en vol liefde over de gezin praat. Wat is de betekenis van jouw gezin voor jou?
Nou, het is de basis. Het is alles. Het is echt alles. En waarom? Omdat het is de beste manier om ook zelf nog steeds te leren. Kinderen opvoeden is constant perspectief wisselen. En jezelf relativeren ten opzichte van iets of... Nou, eigenlijk iemanden die nog belangrijker dan jezelf zijn... maar toch die moederrol op moeten pakken, want je kan niet altijd de vriendin zijn. En dus elke keer dat perspectief wisselen, dat samen te doen met Joël, met mijn man. En er elke keer op reflecteren van oké, gaan we nog met z'n allen de goede kant op? Die reis die brengt zoveel. En maakt al het andere ook heel klein. En dat is ook heel fijn. Dus ik bedoel, de problemen in de wereld kunnen nog zo groot zijn. Uiteindelijk draait het om die huiskamer waar je met z'n vier op de bank zit. En ontzettend veel plezier met elkaar kan maken. En ja, daar komt ook dat plezier weer terug. Die opgewektheid, die lol die we met z'n viertjes hebben... misschien wel die opgewektheid die ik dan, mijn levensenergie is. Ja, dat vind ik heerlijk om dat terug te zien bij mijn meiden, maar ook bij mijn man.
Aha, geweldig.
Ja.
Dankjewel.
Ja, graag gedaan.
Heb je genoten van deze podcast? Aarzel niet en like ons, abonneer je op ons of laat een recensie achter. Ik kijk er naar uit om wat van je te horen.